Goedemorgen gemeente. Fijn om in u en jouw midden te zijn. Ik wil graag met u Filippenzen 4 lezen. Filippenzen 4 vers 1 tot en met 9. Deze morgen wil ik eigenlijk twee dingen doen. Ik wil eerst zometeen in de preek, nadat we Filippenzen 4 een stukje hebben gelezen, wil ik een soort overview geven van wat er in die Filippenzenbrief gebeurt. Omdat ik me zomaar kan voorstellen dat u niet iedere dag de Filippenzenbrief leest. Dus dat het niet allemaal vers in het geheugen staat wat Paulus in de rest van de brief zegt. Maar je hebt het eigenlijk wel nodig om dat slotstuk van Filippenzen te vatten. Dus dat is het eerste deel van de preek. In een soort helikopterview door die eerste paar hoofdstukken heen. Ik heb het idee dat hij een beetje zingt en dat dat mijn schuld is. Hoop ik helpt dit. En dan het tweede gedeelte van de preek gaan we in het bijzonder stilstaan bij Filippenzen 4 vers 1 tot en met 9. En dat lezen we dus nu, vers 1. Daarom mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon. Blijf zo staande in de Here, geliefde. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op, eensgezind te zijn in de Here. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. En ook met Clemens en andere medearbeiders van wie de namen in het boek des levens staan. Verblijd u altijd in de Here. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. De Here is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein en wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en gezien hebt in mij, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Tot zover. Heel mooi als je je Bijbel nu nog op je schoot hebt liggen. Of de Bijbel op je telefoon hebt. Houd hem er vooral bij. Ik vlieg niet de hele Bijbel door. Wees gerust. Dus je hoeft niet de hele tijd van voor naar achteren te bladeren. Maar het gaat je echt helpen. Als je met mij meebladert vanaf hoofdstuk 1 naar 2 naar 3 naar 4... Natuurlijk, je kunt ook gewoon rustig achterover zitten met de armen over elkaar en luisteren. Daar is ook niks mis mee. Alleen ik denk dat je er meer aan hebt als je het zelf ziet staan van, oh, dit is wat Paulus hier in dit Bijbelgedeelte zegt. Dan is het makkelijker om de preek te volgen, denk ik. Want we gaan als eerste naar Filippenzen 1. Om even, ja, ik wil eigenlijk een soort van de smaakpupillen even een beetje aanzetten. Dat je door een aantal stukjes uit de voorgaande hoofdstukken op te pakken en daar even naar te kijken van wat gebeurt hier, wat zegt Paulus hier zo, wat bedoelt hij duidelijk te maken aan de gelovigen in Filippi. Dat dan al heel veel dingen, zonder ook nog iets gezegd te hebben over Filippenzen 4, dat dan eigenlijk al heel veel dingen op zijn plek vallen. Oké, dat is zijn punt, dat is zijn hartsverlangen als hij in hoofdstuk 4 aankomt en schrijft wat hij schreef. Filippenzen 1 vers 27 tot en met 30. Ik denk dat er zouden heel veel mooie stukjes uit Filippenzen brief te noemen zijn die als een soort kern dienen. Maar 27 tot 30 is dat ook zeker. Omdat daar drie dingen in voorbij komen die in het geheel van de brief voorbij komen. Je moet je het zo indenken. Paulus schrijft die brief in de gevangenis. En hij heeft geen hoofdstukkenindelingen gebruikt en geen verzen en zo. Hij schrijft het. Maar als je het dan terugleest nog een keertje, wat wij iedere keer kunnen doen, dan valt je op, hé, er zijn een aantal dingen, hij schrijft gewoon van A tot Z. Maar er zijn een aantal dingen die, terwijl hij schrijft, komt dat iedere keer weer terug. En het zou jammer zijn als wij dat missen. Want als hij twee keer schrijft, of drie keer, dan is het niet dat hij even vergeten was dat hij het even daarvoor al geschreven had. Maar dan is het belangrijk. Dan functioneert het als een markeerstift, dan functioneert het als een onderstreping. Gemeente, maar dit vind ik echt belangrijk. Alles is belangrijk en ik schrijf dit niet voor niks. Maar ik schrijf het nu weer, want dit is zo belangrijk. Ik wil dat je dat begrijpt, dat je het vat. Want dit heeft alles te maken met het evangelie en met de genade in Christus Jezus. Nou, dat is vers 27 tot 30 zeker te weten. Daar komen drie dingen in voorbij, die ga ik aanstippen. Die in de rest van de Filippenzenbrief voortdurend terugkomen. Nou, En nu zit u van, kom dan maar op. Wat zijn die drie dingen dan? Nou, lees mee. Vers 27. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. En dat is meteen de eerste al. Het evangelie van Jezus Christus is God die heilig en rechtvaardig is. Die geen omgang kan hebben met zondaren, maar ze moet verdoen. Dat dat niet gebeurt voor een ieder die zijn hoop en vertrouwen op Christus stelt. En dat er hoop, redding, vergeving, genezing, heling en een eeuwige toekomst vol van hoop wacht voor een ieder die vertrouwt op Christus. Dat is het evangelie. Goed nieuws voor slechte mensen. Dat is het evangelie. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je leiden door deze goede heiland. Dat evangelie van Jezus Christus, daar staat de hele Bijbel vol mee. Daar gaan we als goed is eigenlijk alle preken over hier. En Paulus zegt in vers 27... dat evangelie van Christus is ons overgegeven. Dat hebben wij aan ons hart gedrukt. Dat zijn we gaan vertrouwen en geloven. Maar vraag 2 is dan, op welke manier is dat evangelie van Christus Jezus wat je gelovig hebt omhelst, als het goed is, op welke manier is dat nou zichtbaar in je leven? Op welke manier krijgt dat handen en voeten? Gewoon letterlijk in jou. Hoe wordt dat zichtbaar? Dat jij inderdaad bewust bent van dat God heilig en rechtvaardig is. En dat je bewust bent van het feit dat hij genadig en barmhartig is. Dat jij je bewust bent dat er zoveel fouten, lek en gebrek in jou zijn. En dat jij alleen staande blijft te midden van zoveel verval. Als je leeft dicht bij Christus en vasthoudt aan het woord en je laat leiden door de geest. Op welke manier leef jij een leven die, nog anders gezegd, op welke manier leef jij een leven die matcht, die past bij dat je van genade leeft? Het is toch niet zo dat je het alleen maar zingt, het evangelie van Jezus Christus, en dat je het beleidt op sommige momenten, maar dat het in de rest van je leven eigenlijk helemaal niet zichtbaar wordt. Paulus zegt, het evangelie geloven en het evangelie leven, Dat zijn geen twee totaal verschillende dingen. Dat zijn twee dingen die helemaal bij elkaar horen. Levend van genade leef ik uit wat Christus me gaf. En dat is cruciaal. Wandel het evangelie van Christus waardig. Hij zegt het hier, maar hij zegt het in de rest van de brief voortdurend. Dit is een van die kernen die voortdurend terugkomt. Nou, dan lezen we gauw verder. Opdat ik, of ik nu kom... Hè, hij is, broeder Ceder heeft het mooi uitgelegd net. Hij zit op dit moment in de gevangenis. Of ik nu kom en u zie, wat niet vanzelfsprekend is, want komt hij er nog uit. Of dat ik afwezig ben en van uw zaken mag horen, dat u vaststaat. En dat is het tweede wat in de Filippense brief voortdurend terugkomt. Eén geest. De eenheid in de gemeente. Dat is zo spannend. Je kunt het aan iedere gemeente vragen, maar vroeg of laat komt de herrie in de tent. Alsof de duivel ermee speelt. Ja, ik ben bang dat dat het dus ook is. Dat waar het evangelie klinkt. Dat is het meest wrange. Soms dan staat de eenheid op het spel omdat er vijandschap van buitenaf komt. Maar heel vaak, en dat is het meest tragische natuurlijk wel, ontstaat de ellende van binnenuit. Broeders die aan dezelfde tafel zitten, zusters die dezelfde dienstbare houding hebben. En toch, het loopt helemaal kapot, het loopt helemaal stuk. En je kijkt ernaar en je denkt, ja, maar zo hadden we het niet bedacht. Zo is het evangelie niet, zo moet het niet en zo wil niemand het, maar zo gebeurt het wel. En je zit met de gebroken scherven te kijken en je denkt, ja, maar oh God, maar hoe dan? En Paulus zegt, ja, ik schrijf er maar wat over, want dit is nogal een dingetje. Niet alleen Filippi, het speelt overal. Tot op de dag van vandaag. En daar zijn geen kerkverbanden, denominaties of bepaalde plaatsen voor uitgesloten. In iedere kerk, in meer of mindere mate, heeft op zijn minst het gevaar dat dit fout loopt. En soms loopt het helemaal mis. Namelijk dat je niet langer vaststaat in één geest. En hoe dat dan komt, wat dat dan is, soms is het maar moeilijk de vinger erachter te krijgen. Maar waar het evangelie is, daar komt spanning vroeg of laat op dat eensgezind zijn, op dat één van geest zijn, om dat samen strijden voor het evangelie. Maar dan, het wordt wel samen strijden, maar het wordt strijden tegen elkaar. In plaats van voor het evangelie. En je mist de slagkracht en de daadkracht en het getuigenis gaat weg. En je staat erbij en je kijkt ernaar en het loopt in het honderd. En Paulus schrijft hier deze Filippenzen, jongens, let daar alsjeblieft op, let daar alsjeblieft op. Houd vast aan dat evangelie. Laat hoofdzaken hoofdzaken zijn en bijzaken bijzaken. Nou, dat is één punt wat in de Filippense brief voortdurend terugkomt. Als je een samenvatting zou geven over de brief aan Filippi, En daar zit niet het woord eenheid in, of eensgezind, of saamhorig, of noem het een woord. Maar als dat woord er dan niet in zit in je samenvatting, zou ik denken, dan moet je de brief nog een keer lezen. Want dit is echt een ding in Filippi. Blijkbaar is het niet vanzelfsprekend. Want er zijn ook wel brieven van Paulus waarin hij dat punt van eenheid helemaal niet zo extreem benadrukt. Tuurlijk, het is belangrijk. Maar hier speelt iets in die gemeente. Daar komen we zo wel op. Dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie, en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. En dat is het derde. Dus we hebben, even samenvattend voordat ik deze derde noem, we hebben dus nu gehad wandelen waardig het evangelie, het evangelie geloven en het evangelie leven. Dat je leven een match is met dat wat je gelooft. Dat je dat saamhorig, eensgezind met de medegelovigen doet. Want voor je het weet ontstaat er een kink in de kou, want dat is maar zo gebeurd. En het derde is dat er tegenstand van buitenaf komt. Dat hij zich in enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit duidelijk een teken van verderf. Maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Paulus zegt, als er strijd ontstaat in de gemeente, als er strijd van buitenaf in de op de gemeente afkomt, als je merkt ook in je eigen persoonlijk leven dat het soms echt spannend is om vast te houden aan Christus, omdat er op het werk, in de familiekring of noem het maar op, gewoon dat je merkt dat er tegengas gegeven wordt, of dat je niet vrijmoedigheid hebt om te getuigen van wie Christus is, dat je je mond maar houdt. Of op welke manier dan ook, dat je een soort geïntimideerd wordt, of geef het een andere naam. Paulus zegt, dat is niet de bedoeling. Maar als dat dan gebeurt, als die tegenstand fel en heftig is, dan gebeuren er twee dingen. Eén, jij weet dat dat nou het typische is van een hart en van de kinderen van de ongehoorzaamheid, zo gezegd. Die tegenstand tegen het evangelie, dat ze daar giftig en vinnig van worden. Het is heftig om het mee te maken, maar het is typisch. Het is een teken van het verderf. Gewoon een bloedhekel aan Jezus. Een bloedhekel. Het is verschrikkelijk om het waar te nemen, maar het is ook een bewijs van het verderf, waar je uit ontrukt bent. En het tweede is een bewijs dat jij deelt in de verlossing in Christus Jezus. Hey, we zijn niet helemaal hetzelfde. Ik ben echt anders. Ik moet het juist wel van Jezus en Jezus alleen hebben. En tot slot, aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven. En Paulus wil vanuit de gevangenis hem bemoedigen van, joh, maar ook omdat je te midden van Filippi zoveel tegenstand ervaart en het helemaal niet, mensen niet blij zijn dat jij als gemeente daar samenkomt. Je hebt de genade gekregen niet alleen om in Christus te geloven, maar je hebt nu ook de genade gekregen om voor hem te lijden. Nou, ik weet niet of Filippi op de banken stond van, nou Paulus, daar zijn we blij mee. Maar Paulus zegt, maar je mag er wel blij mee zijn. Het is niet fijn om te lijden, maar het is wel een bevestiging als je lijdt om het evangelie, dat je daadwerkelijk in het evangelie leeft. En dus, dan sluit hij daarmee af in vers 30, omdat u dezelfde strijd hebt als u die bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Paulus zegt, hé, maar daar zijn we hetzelfde in. We zijn ver van elkaar verwijderd, we zien elkaar nu niet. Maar deze drie dingen zijn zo belangrijk. En die strijd en die struggle om vast te houden aan het evangelie. Om niet op te geven. Om het getuigenis niet te verliezen. Ja, dat speelt overal. Kort en goed, wat is belangrijk? Om zo te leven dat je Christus verheerlijkt. Dat je leven een match is met het evangelie wat je gelooft. En niet hypocrisie is. Dat hoe je leeft ondermijnt wat je gelooft. En hoe doe je dat dan? Hoe zorg je ervoor dat dat in lijn is? Nou, door de eenheid te bewaren in de gemeente. Dat is cruciaal. Houd samen met alle gelovigen vast aan het evangelie. Wees daarin eensgezind. Blijf iedere keer, ook als het vastloopt, ook als het gebroken is, ook als, nou noem het maar op, want er is veel te noemen. Maar iedere keer weer opnieuw dat je zegt, oké, maar we gaan ons opnieuw richten op dat wat het evangelie is. Want daar alleen is onze hoop en verwachting van. Hoe het dan ook loopt. En te midden van dat alles, ja, strijd komt er. Is het niet binnen, dan is het wel buiten. Maar strijd is er. Dan gaan we naar hoofdstuk 2, dan ga ik iets korter doen. Maar daar komt hetzelfde weer voorbij. Hoofdstuk 2, vers 2 en 3. Blader maar naartoe. Dan lees ik het voor en ik denk dat als ik het voorlees, dat u en jij dan al lang doorhebt, ja, dit is meer van hetzelfde. Daar hebben we het net over gehad. Filippenzen 2 vers 2 en 3. Maak dan mijn blijdschap volkomen, schrijft hij daar, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Oké. Dat is eenheid, dat is saamhorigheid, dat is samen optrekken, vasthoudend aan het evangelie van Christus. En Paulus, alsof die denkt, dat weet ik niet, hè, maar dat vul ik u zelf in. Maar alsof hij denkt, nou, en mocht je het nog niet begrepen hebben, dan gooi ik het even de andere kant op. Dan zeg ik het even negatief, zodat je echt snapt wat ik bedoel. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Eensgezind zijn dus, dezelfde liefde, één van zielen zijn, één van gevoelen. En als je het niet hebt begrepen, dat betekent dat je niet iets uit eigen belang doet. Het gaat niet om jouw agenda in de gemeente. Of eigen dunk, of eigen inzichten. Het gaat erom dat je je vastklampt aan het evangelie. En dan is het ook rukzichtloos. Dan zeg je, maar de schrift zegt het. En dan moeten we daar wel aan vasthouden. En doe dat dan ook in alle nederigheid. Eenheid is belangrijk. En dat is natuurlijk een beetje een modewoord. Hè? Eenheid, authenticiteit, maar eenheid ook. Zeker in de kerk. Maar je voelt wel aan, die eenheid waar Paulus het over heeft, is niet eenheid ten koste van, noem het maar. Als ik heel eerlijk ben, ik moest bij mezelf, ook in de voorbereiding op deze preek, een bepaalde, vergeef me hoe ik het uitdruk, maar een bepaalde jeuk over om het woord eenheid te gebruiken. Ik heb daar gewoon gaandeweg de jaren ook een beetje een allergie op ontwikkeld. Altijd maar, ook op de opleidingen, theologieopleidingen, ging het altijd maar over de oecumene en de eenheid. En Christus wil toch dat ze alle één zijn. En dat bleef me op gehamerd worden. En ik dacht, ja, daar ben ik niet op tegen. Dat zal wel heel ingewikkeld worden, want de hele Bijbel staat er vol mee. Hoe belangrijk het is dat gelovigen één zijn. Maar voortdurend maar op eenheid hameren, terwijl er gewoon cruciale waarheid op het spel staat, dat is ingewikkeld. Want dan schuurt het ene met het andere en dat mist niet. En dat merk je bij Paulus ook. Bij Paulus heb ik die jeuk niet, laat ik het zo zeggen. Sorry voor mijn uitdrukking. Maar daar heb ik dat niet. Bij Paulus is dat nooit spannend. Als Paulus het over eenheid heeft en over eensgezind zijn en samen strijden voor, is het altijd aangekoppeld het evangelie van Jezus Christus. Eenheid is nooit een doel in zichzelf. Eenheid is altijd dienstbaar aan dat evangelie wat je is overgeleverd en wat je uitleeft. En daarom is eenheid belangrijk. En in die hele oecumenische agenda, zo nu en dan denk ik, oké, maar dat punt, dat detailtje wordt dan soms een beetje gemist. Eeuwig maar hameren op eenheid, maar als we niet eenheid hebben in het evangelie, als we geen eenheid hebben in de waarheid, hebben we eigenlijk helemaal geen eenheid. Dus misschien moeten we het eerst daarover hebben dan. Wat is dat evangelie? Waar zijn we dan één in? En als we dat evangelieglas helder hebben met elkaar, dan moeten we elkaar daar ook aan vasthouden en dat voorhouden. We vliegen gauw door naar hoofdstuk 3. Want anders komen we natuurlijk nooit bij hoofdstuk 4 aan. Hoofdstuk 3, vers 17 tot en met 21. Ja, en daar komen diezelfde thema's van, wandelen, van de eenheid en van de strijd die er los kan barsten. Het contrast tussen jou en de wereld, dat kom je daar opnieuw weer tegen. Ik denk dat het, we gaan het nu niet doen hoor, maar het zou voor u makkelijk zijn denk ik om precies te onderstrepen in dit gedeelte waar dat dan terugkomt. Al meteen aan het begin, wees met elkaar. Mijn navolgers, broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen. Geloven doe je niet in je eentje. Geloof is iets persoonlijks. Geloven doe je niet in je eentje. En de gemeente is je gegeven om je daarbij te helpen. En andere gelovigen kunnen in de manier waarop ze het evangelie uitleven, met alle lekker gebrek, maar kunnen voor jou een heerlijk voorbeeld zijn. En niet je het als het ware voordoen. Heel concreet ook. Als je, ik noem maar wat, als je ouders bent en struggelt met de opvoeding, of iets in het bijzonder in de geloofsopvoeding lastig vindt om taal te geven van hoe doe je dat? En je ziet een andere ouder iets doen die van, ja, knoepers, dat is wel mooi zeg. Als je het zo kunt zeggen tegen je kind. Eigenlijk zou ik dat ook willen, maar ja, geen idee joh. Ik zou niet weten hoe ik dat aanpak. En dat je juist in de gemeente door elkaar heel informeel is aan te spreken. Joh, hoe vlieg jij dat aan? Van de week hebben we dit en dit geprobeerd, maar dat werkte heel niet. Hoe doe jij dat? Hoe leer jij je kind bidden? Of bij mij aan tafel vertikken ze het op de bidden. Dat vinden ze allemaal eng, dat willen ze niet. En bij jou, de een is nog vrijmoediger dan de ander. Ze staan te popelen op de bidden. Hoe doe jij dat? Hoe is er in jouw gezin een cultuur ontstaan dat iedereen bidt en het bijna een eer is om te bidden en ze elkaar bevechten om te mogen bidden hardop? En in mijn gezin, nou, ik vind het zelf wel spannend om hardop te bidden. En
Hoe doe je dat? Dan ben je,
nou, zo'n één detail als voorbeeld. Maar dan ben je elkaar als gemeente gegeven om eens een beetje te helpen. Dat je elkaar voorwandelt in hoe je dicht bij Jezus leeft en meer van hem leert. Nou, hij zegt het in vers 17. Houd het oog gericht op hen die zo wandelen zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, en dan komt de tegenkant. Ik heb dikwijls met u over hen gesproken en ik zeg het nu onder tranen. Er zijn er velen die wandelen als vijanden. Nou, dat is weer dat thema van die strijd en van die tegenstand en dat het allemaal niet vanzelf gaat. Ze wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hey, dat woord hebben we ook al een keer eerder gelezen. Hun God is de buik, hun eer is in hun schande. En ze bedenken aardse dingen. En daar zijn wij niet van. En Paulus zegt, en ik moet me hier bedwingen om er niet op los te gaan, want het is bijna een preek op zich, over dat burgerschap in de hemelen. In de voorbereiding heb ik van alles gebruikt en ook het boekje van dominee Reinier van Koten, De Vriendelijkste Brief, een geel boek. Prachtig hoe hij in een van die hoofdstukken uit de doeken doet. En heel toegankelijk. Dus als je zegt, van, hey, ik zou over de Filippense brief meer willen leren, is dat boek echt een aanrader, vind ik. In een van die hoofdstukken doet hij uit de doeken wat dan dat zo typisch was aan dat burgerschap van Filippi. En waarom het zo'n ding is dat Paulus er hierover schrijft. Ons burgerschap is echter in de hemelen. Heel kort en goed. Als je een Romeins burger was, dan zat je gebakken. Dan had je alle privileges, alle subsidies en alle toeslagen. Die had je aangevinkt, zeg maar. Dan zat je op alle terreinen van het sociale, het economische, het juridische. Dan zat je gewoon goed. Je wilde een Romeins burger zijn. Maar goed, er waren er niet veel in het Romeinse Rijk die ook echt een burger van Rome waren. En Filippi was een soort dependance. Daar zaten veel oud-gedienden uit de militaire wereld. En die zaten daar ook allemaal heerlijk in hun penthouses, fantastisch te genieten van hun laatste dag. En die hadden daar ook allemaal privileges en hadden het, naar de mens gesproken, echt top voor elkaar. Dus dat burgerschap van Filippi, als je dat had, ja, dan zat je gewoon goed. Dat was eigenlijk een soort 1-in-1-2 garantie voor een gelukkig leven of een gelukkig uiteinde van je leven. En Paulus speelt daarmee. Sorry dat ik het zo snel en kort zeg, maar Paulus speelt met dat idee van het geluk in deze wereld hebben. Maar we zijn burgers van Filippi. En hij zegt tegen de gelovigen in Filippi, maar dat is voor jou totaal niet wat er werkelijk toe doet. Oké, je bent dan een burger van Filippi, maar wat er echt toe doet, is dat je een burger van de hemel bent. Je hoofd is in de wolken. Oké, met je benen in de blubber, maar je hoofd is bij Christus. Jouw prioriteiten, jouw verlangens, jouw dromen, jouw idealen, jouw hopen, jouw verwachten. Dat is niet van hier dat je van penthouse 1.0 naar 2.0 gaat. Dat is zo zinloos. Jij bent de zinloosheid gaan zien van materie, van leuke dingen doen. Het is jou te doen om het koninkrijk van God. Je bent gegrepen door het evangelie van Christus. En dat leef je uit met alle lekker gebrek. Dat doe je samen met andere gelovigen. Te midden van de strijd die dat soms oplevert, hou je je daaraan vast. En je bent een hemelburger geworden. En dat je dan ook nog een burger van Filippi bent, met allemaal mooie privileges, en dat je het goed voor elkaar hebt. Ja, dat is fijn. Dat is prettig. Maar dat is niet waar het leven om gaat. En dat alleen al, dat detail alleen al, maakt zo'n contrast met je buren. Zo'n contrast. Die zijn met zulke andere dingen bezig. Nou goed, je ziet hetzelfde weer terugkomen. Nu gaan we toch echt naar hoofdstuk 4, want anders is mijn tijd op en hebben we het daar nog niet eens over gehad. Maar ik hoop dat u het met me eens bent. Het is wel goed om die lijnen te zien over dat wandelen, waardig het evangelie, over die eenheid dat iedere keer terugkomt en die strijd. Dat zijn een soort van drie dingen. Er valt wel meer te zeggen over wat vaak terugkomt in de Filippense brief. Maar dat zijn wel drie dingen die heel belangrijk zijn en die ook weer samenkomen in hoofdstuk 4. Dan komen we aan in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4 vers 1. En dat is een mooi verbindingsvers tussen datgene wat eraan vooraf gegaan is. Hè, over dat hemelburger zijn en zo. En datgene wat er dan volgt. Vers 4 vers 1. Daarom mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefde. Trouwens, ik noemde net dat boek van Verkoten. Ik kan me herinneren, een hele tijd terug, dat ik dat boek een keer in mijn handen kreeg en dat ik dacht, de titel van dat boek was De Vriendelijkste Brief. Ja. Zal wel. Goed, ik laat, vond ik het toch wel een mooi boek. Maar de titel vond ik een beetje, nou ja... Niet dat ik dat dan meteen pak en denk van, oh, dat wil ik lezen. De vriendelijkste brief. Wat is dat nou voor een rare titel bij dat boek? Maar toen ik zelf de Filippense brief ging doornemen, dacht ik... Nou, helemaal zo'n gekke titel niet. Want alleen al vers 1. Daarom mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang. Jullie zijn mijn blijdschap en kroon. Blijf zo staan in de Heere, geliefde. Ja, dat is wel vriendelijk. Dat is vriendelijk nog zachtjes uitgedrukt. Dit is iemand die op afstand maar zo van de gemeente houdt. Zo betrokken erop is. Zo graag wil dat het goed gaat. En terwijl hij op afstand is, ook hoort dat niet alles even lekker loopt. Dan denk je, oh jongens, 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 houd toch vast aan het evangelie. Maak elkaar niet kapot. Alsjeblieft, hou het heel. En zie dat de vijand daar buiten zit en niet binnen. Je ziet hem dat denken, maar het is echt een... Het is een vriendelijke brief. Ter illustratie, als je de gelaten brief leest... Nou ja, ik wil niet zeggen dat Paulus zijn dag niet had. Want die had zijn dag echt wel, want die is echt fanatiek. Gelaten 3 vers 1, dan gaat hij tekeer. Zo. Dat gebeurt in die gemeente van Galatië een hoop. Of in dat gebied. De taal en toon van de gelaten brief is zo anders als... van de Filippense brief. Dit is echt vriendelijk. En gelaten is, nou, dat is echt scherp. Dat is polemisch, zou je bijna zeggen. Maar zo niet Filippi, of de brief van de Filippense. Prachtig. En wat hij dus hier zegt, naast dat er heel veel liefde en warmte in dit vers doorklinkt, is de oproep die klinkt een hele kort en duidelijk, hè? Blijf zo staande in de Heere. Dat is zijn boodschap. Dat is zijn, wat hij de gemeente op het hart wil drukken. Blijf staande, houd vol, houd vast. En ik zei het al, hè, de hoofdstukindeling en die versen, die hebben wij er later aan toegevoegd, omdat het, nou, zoals nu, handig is om ernaar te verwijzen, dat we allemaal op dezelfde plek zitten. Maar toen Paulus die brief schreef, had hij dat niet zo bedacht. Dus, en dan kun je soms een klein beetje qua denktrand een beetje op het verkeerde been gezet worden. Want dan begint soms een hoofdstuk bij vers 1. En dan denk je, oké, nieuw hoofdstuk, nieuwe gedachten. Maar eigenlijk is het één lange brief. Dus dat nieuwe hoofdstuk zit er eigenlijk helemaal niet in het origineel. Dat is goed om je te beseffen. En twee, soms is het net ongelukkig. Ik ben niet ontevreden over dat het hier hoofdstuk 4 begint, hoor. Want ik denk ook dat er een nieuw punt gemaakt wordt. Of dat Paulus weer een nieuw ding neergezet wordt. Dus niks mis met die hoofdstukindeling. Maar je zou ook heel goed kunnen zeggen, vers 1 is eigenlijk de afsluiting van hoofdstuk 3. Namelijk, als dat dan zo is. Als wij dan samen navolgers zijn van Christus. Hè, wat in het einde van hoofdstuk 17 voorbij kwam. Als er dan mensen zijn die ons af willen trekken van dat evangelie. Die in hun tegenstand en hun weerstand laten zien dat ze geen hemelburger zijn. Maar echt nog gericht zijn op deze aarde. Hè, vers 19 van hoofdstuk 3. Dat ze aardse dingen bedenken. En dat daar tegenover wij te midden van dat alles vastklampen aan dat evangelie. Want ons burgerschap is niet van hier. Maar ons burgerschap is van daar. En het beste moet nog komen. En wij klampen ons vast aan de zaligmaker die wij verwachten. Die komt eraan. En we klampen ons vast aan Christus Jezus. Dat je dan zegt, en te midden van die chaos, blijf staande in de Heere. Houd vast. Houd je oog gericht op hem. En dan is vers 1 van hoofdstuk 4 een soort afsluiting van dat punt van dat burgerschap en die strijd die er is, dat lang niet iedereen van je collega's en van je familie en vrienden dit als de prioriteit heeft. Maar dat soms totaal iets anders is. En dat hij dan wil zeggen, blijf zo staande. Nou, dat is heel legitiem, denk ik. En logisch ook, want het is één lange brief. En tegelijkertijd is het een soort verbindingsvers. Want het sluit af wat hij hiervoor gezegd heeft over dat burgerschap, over de strijd die het oplevert. Maar blijf staande. En alles wat er nu nog komt is eigenlijk een antwoord op de vraag. Oké, Paulus, ik hoorde je het zeggen. Ik zie het je schrijven. Maar ik hoop niet dat je nu stopt bij blijf staande in de Heere. Dat is helemaal waar. Dat zou een goede punt kunnen zijn. Maar eigenlijk zou ik het mooi vinden als je de brief nog een klein stukje verlengt. En iets vertelt over, ja, maar hoe blijven we dan staande? Hoe doe je dat? Mooi dat burgerschap, te midden van al die strijd.
En we verwachten Jezus Christus. En we blijven staande. Maar hoe doe je dat? Nou, daar gaat dan die versen die volgen gaan daarover. Over dat staande blijven in de Heer. Als het ware pelt Paulus het in de brief een beetje uit. Hoe doe je dat? Levend van genade. Het evangelie ontvangen hebbend. En dat weer uitlevend. Hoe doe je dat? Nou, dan komt hij bij vers 2 meteen weer bij het aloude onderwerp. Het begint bijna, nou ik kon niet zeggen saai, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Maar het begint wel voorspelbaar te worden, dat wel. Ik bedoel, ja, als je vers 2 en 3 niet gelezen hebt, maar ik je zeg, er komt nu een heel belangrijk thema voorbij. Dan denk je, nou ja, het zal iets te maken hebben met dat leren en leven een match moeten zijn. Of iets van eenheid, of dat er, nou strijd heeft hij net al gehad, dus dat zal eenheid het wel zijn. En ja hoor, ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op, eensgezind te zijn in de Here. En vers 3 lezen we erachteraan. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel. Waarschijnlijk wordt daar de voorganger of een van de ouderlingen of oudsten bedoeld in de gemeente. Er wordt niet met naam genoemd, maar degene die Paulus in zijn gedachten heeft, die zal zich weten aangesproken met deze tekst. Mijn oprechte metgezel. De persoon die het las dacht, hij heeft het nu tegen mij. En wat staat er dan? Als boodschap aan de gemeente, maar zeker aan degene die de leiding aan geven. Help deze vrouwen, dus Euodia en Syntyche, die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Dit is ontzettend mooi en diep tragisch. Het is mooi dat Paulus oog heeft voor datgene wat er in die gemeente speelt en tot op de naam weet wat daar gaande is. Het is ook geweldig om te lezen dat Paulus zegt, deze dames, Euodia en Syntyche, die hebben, zo staat er in vers 3 in het midden, samen met mij gestreden in het evangelie. Dit zijn geweldige dames. Deze dames, ik denk dat hij refereert, dat staat er niet, dat is mijn invulling ervan. Ik denk dat hij refereert aan het ontstaan van de gemeente. Dat is mijn gokje, dat weet ik niet zeker. Dus hou me dat te goede. Maar ik denk dat hij verwijst naar het eerste begin van de gemeente. En als Paulus terugdenkt aan dat eerste begin van de gemeente in Filippi. En de gemeente is nu niet zo oud. Maar dat hij aan het eerste begin denkt. Oh, dan krijgt hij weer helemaal een warm hart. Oh, hoe dat allemaal samen ging. Hoe het samen liep. Hoe het samen viel. Het was geweldig. En welke begeestering er was in de gemeente. En welke saamhorigheid er was. En hoe niks te gek was. En niks te veel. En we deden alles. Want we deden het voor het evangelie. En we deden het voor elkaar. En het kon niet op. En Paulus denkt daar dan terug. En hij denkt aan deze twee dames. Euodia en Syntyche. En zegt, oh, en zij? Die gingen voorop. Als er een voorbeeld was voor navolging in dienstbaarheid en no matter wat je geven voor de ander en voor het evangelie. Nou, Euodia en Syntyche. Top dames. Echt geweldig. Wat een genade werd er in hun leven zichtbaar. Hoe ze zich gaven voor het evangelie. Maar ja, wat daar dan nu precies gebeurd is, dat staat er niet. Paulus is hen genadig. Hij zegt daar niks over. Maar hij weet, en de gemeente weet, wat daar aan de hand is. Maar laten we het zo zeggen, de twee dames zijn niet meer zulke goede vriendinnen als dat ze waren. Dat is wel even verleden tijd. En dus moet Paulus het zeggen. En dat maakt het dan ook wel weer tragisch. Als je zo mooi en zo warm begonnen bent, dan is het toch wel heel tragisch als Paulus moet zeggen, ik roep Euodia en Syntyche ertoe op om eensgezind te zijn. Dat was niet nodig, maar nu is het wel nodig. Sterker nog, hij zegt dus in vers 4 tegen zijn oprechte metgezel, help deze vrouwen. Ze redden het met z'n tweeën niet. Ze komen er niet uit. Help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. En ook met Clemens en mijn andere medearbeiders van wie de namen in het boek des levens staan. Ja, ik heb al gezegd, dat punt van eenheid is echt een belangrijk onderwerp in de Filippenzenbrief. En je ziet het hier weer. Dat dus maar zo gebeuren kan, dat vrouwen die samen gestreden hebben voor het evangelie, dat daar niks voor hoeft te gebeuren. En ze strijden niet samen voor het evangelie, maar ze strijden samen tegen elkaar. En ja, waarom? Waarom? Op een afstandje denk je, ja, dat is dom. Dat is niet handig. Had volgehouden hoe je bent begonnen. Maar ja, soms krijg je daar nooit helemaal de vinger achter. Hoe ben je nou hierin beland? Hoe kwam dit nou zo? Ja, Hier staat daar ook niet veel over, wat dat nou precies is. Maar het probleem is er. En hulp is nodig. Je moet elkaar weer weten te vinden. En je moet je weer vastklampen aan datzelfde evangelie. Eén zijn in de Here. Superbelangrijk. Samen strijden voor het evangelie. En dat geldt voor vandaag de dag. Ook hier in deze Gideonsbende is dat ontzettend belangrijk. Dat je iedere keer weer opnieuw elkaar weet te vinden en te hervinden. Wat er ook speelt, wat er ook gebeurt. Maar dat je opnieuw zegt, oké, maar we gaan onszelf weer opnieuw richten op dat evangelie van Jezus Christus. Dat is voor iedere gemeente, in iedere plek, in iedere denominatie cruciaal. Cruciaal. En als ik heel eerlijk ben, maar dat is mijn eigen, even los, dat is mijn eigen observatie. Soms zou ik willen dat er in sommige gemeentes wat meer herrie in de tent was, als ik eerlijk ben. Dan is het zo één, dat ik denk, ja, maar waarin eigenlijk? Het merendeel van de gemeente zal het eigenlijk, als ik het even plat zeg, zal het eigenlijk boeien. Hoe het precies zit met de boodschap, hoe het precies zit met de prediking, hoe het precies zit met leiderschap, hoe het precies zit met... Ja, het zal altijd zo gaan. Het zal altijd wel zo blijven. Geef mij Porsche maar een fikkie en het hobbelt maar een eind raak. Daar zit geen beleving, geen passie, geen urgentie, geen drive, geen bezieling, geen niks in. Ja, ja, maar we zijn wel één. En die gemeente daar, die heeft voortdurend herrie in de tent. Ja, dat klopt. Dat is niet goed. Maar dat jullie zo gemakkelijk één zijn, heeft er misschien mee te maken dat jullie ook helemaal niks weten van strijd. Jullie weten helemaal niet iets wat spannend is, of wat urgent is, of wat belangrijk is. Dus dat is wel het ingewikkelde. Eenheid, het is een heel ding. Maar goed, ik stop er nu over, want we gaan gauw door naar het volgende vers. Vers 4. Verblijd u altijd in de Here, zegt hij. Ik zie de emojis nog voor me. Verblijd u altijd in de Here. En ik zeg het opnieuw, voor het geval je het zou missen. Verblijd u, zegt Paulus. Uw welwillendheid zijn alle mensen bekend. De Here is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En dat punt van blijdschap waar hij mee begint in vers 4, dat, ja, ik vind het vervelend om te zeggen, maar dat heeft hij ook al vaker gezegd. En ik ga dat niet helemaal overdoen, dan had ik het meteen moeten pakken. Maar één verwijzing, gewoon om te laten zien dat het er echt in zit en niet dat ik dat dan verzin. Hoofdstuk 3, vers 1. Hoofdstuk 3, vers 1, daar zegt hij, verder mijn broeders, verblijd u in de Here. Dezelfde ding aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. En vervolgens gaat hij verder over de gevaren die de gemeente bedreigen. Maar naar het punt van blijdschap, vreugde, je verheugen in het evangelie, dat is zo'n belangrijk thema. Soms denken mensen wel eens van, ik weet niet of u bekend bent met het onderwijs van John Piper. Maar van John Piper heeft het allemaal over vreugde en Christian hedonism. Nou, weet je, dat is zo'n voorganger die dan één tekstje heeft gevonden in de Bijbel. En daar maak je dan een heel ding van, heb ik iemand een keer horen zeggen. Ik zeg, nou, ik denk dat jij iets niet begrepen hebt. Ik zeg, ga jij nog eens een keer de psalmen lezen of ga jij nog eens een keer deze brief lezen? Dat punt van blijdschap is zo fundamenteel voor het christenleven. Het feit dat het jou weerstand geeft als het erover gaat, zegt misschien meer over jou. En dat je het misschien mist en helemaal niet weet wat dat is, dan dat het niet Bijbel zou zijn. Want ik zou bijna zeggen, het staat op iedere bladzijde van de Bijbel. En dat mannen als Piper, Jonathan Edwards, C.S. Lewis en... Ik heb het er zelf, maar ik durf me bijna niet in het rijtje te zetten, maar ik heb het er zelf ook vrij vaak over. Is niet omdat het een dingetje is. Zo'n gebbetje van, ja, sommige sprekers die doen de hele tijd dit. Nou, en dan heb je Piper, die heeft het altijd over vreugde. Of Marshall, die heeft het altijd over vreugde. Nee, het staat hier. Het staat opnieuw ook weer hier, zoals zoveel malen. Omdat het is een Bijbels thema. Het komt iedere keer weer terug. En tegelijkertijd kan het ook wel een beetje past. Ja, onpastoraal overkomen. Hè? Als je iedere keer weer hoort van, ja, verblijd je in de Here, verblijd je in de Here. Dan denk je, ja, maar kent Paulus dan niet mijn situatie? Nee, daar weet hij niks van. Als Paulus zou weten hoe het met mij nu echt eraan toe gaat, zou hij niet zo gemakkelijk zeggen, verblijd u. En Paulus kijkt je aan en zegt, waar denk jij dat ik nu deze brief zit te schrijven? Dat is geen feest, hè? De kinderen waren er al snel mee. Daar zet je, als je een emoji moet kiezen, dan zet je een verdrietig gezichtje neer. Is geen feest om in de gevangenis te zitten. Zeker niet in die dagen. Als een gevangenis aan een hotel is, dan niet toen. Ik denk ook nu niet, maar zeker toen niet. Zeker toen niet. En Paulus is te midden van die moeitevolle omstandigheden, roept hij hen ertoe op om blij te zijn. En dan niet blij om maar gewoon blij te zijn, maar verblijdt u altijd in de Here. En dat maakt het meteen heel pastoraal. Te midden van verdriet zeg je niet, nou joh, kop op. Van die goedkope dingen aan een ziekenhuisbed. Ja, nou ja, zeg dan niks. Want dit is zo makkelijk. Ja, jij makkelijk gezegd, maar ik lig hier. En ik lig hier nog wel een boosje. En misschien kom ik hier niet weg. En Paulus zegt, verblijd je niet in de omstandigheden. Want dat is soms nooit om blij van te worden. En dat verandert misschien ook helemaal niet. Maar verblijd je in de Here. En omdat dat zo belangrijk is, verblijd je. Ik noem het je opnieuw. En vers 5, uw welwillendheid. Is een beetje, vanuit het Grieks een beetje een moeilijk woord om te vertalen. Maar het wil zoiets zeggen als mildheid. Laat in de gemeente en daarbuiten jouw milde hart typerend zijn voor wie je bent. Dat ook bijvoorbeeld in discussies, als je op een gegeven moment met vrienden of in de familie in onmin bent geraakt en door een poging gedaan om het uit te spreken, dat je dan heel snel graag wil zeggen, het is goed. Het is echt goed. Ik zeg het niet. Nee, het is echt goed. Ik hoef niet dat jij je mea culpa, je sorry, tot in de punt en de komma zegt wat je me hebt aangedaan. Tuurlijk, de zaak moet recht gedaan worden. Maar als ik merk dat je het oprecht is en je geeft de woorden aan, dan wil ik zo graag zeggen, het is goed, joh. Het is goed. Het is goed. Ik heb een mild hart. Het gaat me er niet om dat je het helemaal tot achter de komma's perfect vertelt wat jij me wel allemaal niet aangedaan. En hoe je dat zo fout kon zeggen. Ja, nee joh, nee, ik merk het aan je, jij bent gebroken, ik ben het is al goed. Een mild hart, welwillendheid. Laat dat in de gemeente, maar alle mensen bekend zijn. En dan, de Heer is nabij. Dat is ook prachtig. Dat kun je op twee manieren opvatten. Allereerst, de Heer is nabij. Hij is in die omstandigheden. Hij is de Immanuel. Te midden van de strijd en de struggle, te midden van wat je had gehoopt voor je eigen, wat je had gehoopt voor de gemeente, wat je had gehoopt voor je gezin. En je ziet dan de werkelijkheid onder ogen en dan denk je, nou, dat is niet helemaal wat ik had gehoopt. Dat is niet helemaal waar ik voor had gebeden. Maar ja, dit is het wel. Dat te midden daarvan klinkt, verblijd je in de Here te midden van die omstandigheden. En twee, hij is erbij. Waar komt de kracht en de genade vandaan om vol te houden, om staande te blijven, om de eenheid te blijven nastreven te midden van gebrokenheid, om de vaste klamp aan het evangelie? Bij Christus vandaan, daar komt de genade van. En hij is erbij, hij is nabij, hij is zeer dichtbij, hij is de Immanuel. Maar Paulus is er niet zo duidelijk over of hij dit nou bedoelde, of dat hij iets anders bedoelde. En ik denk dat hij dat stiekem bewust heeft gedaan. Zodat ook, nou niet alleen dat wij lopen te toppen van, ja, bedoelt hij nu dit, dat de Heer dichtbij is? Of, dat is het tweede, en ik denk dat Paulus dat dus bewust doet. Of je kunt het met evenveel recht en reden zeggen. De Heer is nabij, hij komt eraan. Laat het niet zo zijn, laat mildheid je leven typeren, dat jij niet als een strebertje jouw gelijk wil hebben ten koste van alles. En strijdend en struggelend over straat gaat. En daar is Christus. En hoe vindt hij je dan? Strijdend voor het evangelie. Of zoals Euodia en Syntyche. Dat waren ze. Zo was je. Maar je bent het helemaal kwijt. En je bent op gaan dingen bezig gaan zijn. En druk gaan zitten zijn. Dat als Christus terugkomt. Bij wijze van spreken. Vergeef me hoe ik het zeg. Maar hoofdschuddend. Weer op de wolken verschijnt. En waarbij moet ik je zo aantreffen? Je leeft van genade. Maar het is amper zichtbaar. Want je bent genadeloos in hoe je met anderen omgaat. Waar is die mildheid? Waar is dat navolgen van mij? Zou Christus kunnen zeggen. Of als je met Paulus in gesprek bent. Dat Paulus zegt, joh, maar zo heb ik je toch geen voorbeeld nagegeven. Laat wildwillendheid zichtbaar zijn. De Heer is nabij, hij is dichtbij. En de Heer is nabij, hij komt er spoedig aan. Vers 6, wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken. Met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus. Ja, dit zou een preek op zich zijn natuurlijk. Dus het spijt me dat ik er doorheen vlieg. Maar het is ook wel, tegelijk ook wel weer zo mooi. Want als je dit allemaal hoort. Dat je geloven matchen moet met je leven. Dat hebben we een paar keer gezien. Dat je wandelt waardig het evangelie. Komt op verschillende manieren terug. Over die eenheid, daar gaat het de hele tijd over. Over die strijd die er ook van buitenaf op de gemeente en ook op je eigen leven afkomt. Hoe hou je dat allemaal vol? Hoe gaan we dat allemaal een beetje doen? En als je gewoon alleen naar jezelf kijkt, denk je van nou, anderen doen het niet altijd heel goed. Maar als ik gewoon naar mezelf kijk, is er echt zoveel wat gebroken is. En Paulus zegt, verblijd je in de Here. Laat mildheid je leven typeren. De Here is dichtbij en de Here komt terug. Maakt alle dingen nieuw. En hij zegt nu, en wees in al die dingen. Ook in deze dingen waar ik het de hele tijd in de brief over heb. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat alles wat je verlangt. O Heere God, hoe mijn leven is. Is zo niet hoe ik het eigenlijk had gewild. Als ik denk aan uw evangelie. Als ik denk aan het burgerschap in de hemel. Misschien is mijn leven ook niet zoals ik het had gewild op basis van mijn burgerschap hier op de Heuvelrug. In regio Veenendaal, Utrecht, noem het maar. Maar Heer, als ik denk aan uw koninkrijk dat komt. Ja, het is gewoon niet zoals ik het zou willen. Het is niet zoals ik erom bid. En het is met lek en gebrek. Wees in geen ding bezorgd, zegt Paulus. Maar laat uw verlangens in alles, ook deze verlangens, juist deze verlangens. Door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Heere God, ik dank u voor uw genadegave van het evangelie. Dat u ook met van die halfbakken schapen zoals ik er eentje ben. Die mekkert op de verkeerde momenten en vooral om de verkeerde dingen. Dat u daar raad mee weet. Dat u me gered hebt, opgezocht hebt. En dat u als een trouwe herder me leidt en stuurt. En hoe doet God dat? Dat doet hij, vers 7, door zijn vrede. En de vrede van God, dat is iets zo moois. En Paulus doelt hier niet op de vrede waar hij het in de Romeinenbrief over heeft. Hè? Romeinen 5 vers 1 zegt hij, wij zijn gerechtvaardigd door het geloof en hebben nu vrede met God. Dat de relatie met God hersteld is door Jezus Christus. Door ons geloven in hem, dat we rechtvaardig voor hem zijn vanwege Christus. Dat is heel mooi en daar wordt ook gesproken over vrede met God. Maar dat is niet wat hier in directe zin bedoeld wordt. Hier is het meer de vrucht van die vrede. Als je dan leeft van dat evangelie, Romeinen 5 vers 1, gerechtvaardigd door het geloof, nu vrede met God. Als dat dan zo is, dan is die verzoende relatie met God, dan is die shalom, die echte vrede van God, die God heeft zo gezegd, die komt onze kant op. We krijgen die vrede. Niet alleen vrede met God. Maar Paulus doet hierop, die vrede komt van God in ons hart en leven. En op het eerste gezicht klinkt dat warm en zoet als een soort van geestelijke marshmallow. Dan denk je, oh, ja, vrede, zweven. Dat is niet wat hier bedoeld wordt. Een soort zweverig, och, de vrede van God. En dat gaat dan, ja, je kunt het niet bedenken, het gaat al je verstand erboven. En dan, nou, voor je het weet, fladder je ergens in de lucht. Maar de vrede van God staat hier, zal uw hart en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En dat woord, dat is een militair woord wat Paulus hier gebruikt. Wat Paulus hier dus eigenlijk zegt is, de vrede die God heeft en aan jou gegeven wordt in Christus Jezus, is als een Romeins garnizoen om jouw stad heen. Om jouw zielstad heen. Hij bewaakt jouw hart en leven. En je kunt er bij hem een beroep op doen. Te midden van moeitevolle omstandigheden en je niet weet hoe het verder moet. Die zegt, Heere God, leer mij om me, zoals vers 4 zegt, om me in u te verblijden. Om mijn anker van hoop in u uit te gooien. En dat mildheid mijn leven typeert. Terwijl ik me bewust ben dat u dichtbij bent en u komt eraan. En dat ik al mijn vragen en zorgen gewoon, huppakee, bij u neerleg. Omdat ik van gekkigheid niet weet waar ik het anders kwijt moet. Ik kan het alleen maar bij u kwijt. En ik dank u daarvoor dat ik dat kwijt kan en dat u degene bent die me helpen zult. En te midden van dat alles bent u als een lege macht om mij heen. Die me met uw vrede mijn hoofd en hart bewaakt. En leidt en stuurt om op het rechte pad te blijven wandelen. En Paulus sluit af met, vers 8 is eigenlijk, wat je ook maar bedenken kunt. Wat je ook maar in het leven ziet, ook in Filippi aan, in de cultuur en in de tijd waarin je leeft, aan goede en mooie dingen, aan sporen van genade, algemene genade. Als er maar iets is wat je ziet, wat waar, wat mooi, wat schoon, wat heerlijk is. Iets wat je doet denken aan de algoede God. Geniet daarvan, leef daarin, doe dat, praktiseer dat. En dan sluit hij in vers 9 opnieuw af met diezelfde vrede. Wat u ook geleerd en ontvangen en gezien en gehoord hebt, doe dat. Leef dat evangelie zo goed en zo diep en zo breed mogelijk uit. En de vrede van God, de God van de vrede zal met u zijn. En dat sluit weer helemaal aan bij dat hij zei, de Heer is nabij in vers 5 en in vers 7, dat die vrede van God je gedacht en je hart bewaken zal in Christus Jezus. Terwijl ons hart bij tijden onrustig is, komt ons hart tot rust hier bij Jezus Christus. En vinden we rust bij hem alleen. En daarom kun je doen wat Paulus je zegt, om je niet bezorgd te maken en blij te zijn en dankbaar te zijn en God te prijzen vanwege de vrede die hij geeft, die alle verstand te boven gaat. Je kunt er met je pet niet bij. Maar het gebeurt wel dat je geleid en gestuurd wordt door hem. Op een machtige manier. Hoe die het doet, doet hij het. Maar God zorgt voor je, hij is erbij en geeft je zijn vrede en zijn ware shalom vanwege Jezus Christus. Nu en voor altijd. Amen. Laten we kort bidden. Heer, er is zoveel wat er voorbij komt in de Filippenzenbrief. Er is zoveel wat er gezegd kan worden. Heer, zegen ons met wijsheid en inzicht en doorzicht. Dat we wat we uit de Filippenzenbrief opdiepen. Dat datgene wat vandaag en zeker vanmorgen in ons hart resoneerde, dat we dat meenemen. Het leven in. Heer, we danken u voor uw genade, voor uw evangelie. Dat we het niet zo kapot verzondigd kunnen hebben, of we zijn bij u welkom. En dat er een verse en een levende weg naar u, o Vader, is vanwege uw Zoon Jezus Christus. En dat ieder die zijn vertrouwen op u stelt, behouden is. O, wat een evangelie is dat. Maar Heer, als we daar dan van leven, wilt u alstublieft ervoor zorgen dat de wijsheid en het goede onderwijs wat er vanuit dat evangelie dan doorklinkt, ook in de Filippenzenbrief, dat dat met alle lekker gebrek, maar dat dat zichtbaar wordt in ons leven. Dat we een leven leven in alle facetten ervan die matcht met datgene wat we geloven. Dat we niet hypocriet zijn en anders ons gedragen dan datgene wat we belijden en geloven. Maar dat belijden en geloven in ons leven twee handen op één buik zijn. En Heer, eenheid is altijd spannend. Eenheid ten koste van waarheid kan niet de bedoeling zijn. En tegelijkertijd soms gaat het om onze eigen waarheid. Heer, en daar hebben we allemaal mee te kampen. We bidden u om wijsheid, om inzicht, om onderscheidingsvermogen waar het echt op aankomt en wat we kunnen laten lopen. Heren, u heeft het zelf gezegd, als iemand wijsheid ontbreekt, dat wij ze van u vragen. U geeft mild. En dat is waarom we bij u terechtkomen, ook iedere keer weer opnieuw en ook al hierom. En heren, te midden van strijd en struikel, misschien ook in onze eigen familie of onder collega's, medestudenten of wat ook al, in welke hoedanigheden ook we in ons sociale leven soms merken hoe tegengesteld het evangelie is ten opzichte van de ander. O Heer, geef ons wijsheid dat we echt mild zijn in onze omgang, maar tegelijkertijd vasthoudend aan het evangelie. En ons niet laten ontmoedigen als andere mensen ons dreigen af te brengen van het evangelie. Maar ons des te meer verblijden in de hoop, weten dat u ons met uw vrede bewaakt. Heer, daar bidden we ook iedere keer weer om, als het zo onrustig kan zijn in ons eigen hart. Heer, kom met uw vrede opnieuw en vul ons, maak ons hart stil. Stil, ondanks de onzekerheid en dat we wachten op u en op uw genade. Heer, we zien met rijkhalsend verlangen uit en dat u alle dingen nieuw maakt. En dat dat rijk van recht en gerechtigheid, wat spoedig komen zal, er dan eindelijk is. Waarop we volop genieten, met z'n allen, in volle eenheid en harmonie van uw heerlijkheid en luister. O Heer, als we het zo zeggen, dan kunnen we niet wachten. Vader, we danken u voor uw genade. O Zoon, verheerlijk u zelf in ons midden. O Geest, zend ons uw heil. Om Jezus wil. Amen.